vader wordt verzocht met elkander te zingen het eerste, tweede en derde vers van Psalm 132. Gedenk aan David, aan zijn leed. Gedenk de duurgezworen eed, dien hij, o Heer, u plechtig deed. Die eed waarmee zijn hart en mond aan Jacob's God zich dus verbond. Zo ik in mijn woning treed, of klim op mijn legerstee. Zo ik ter nachtrust ga in vree. Zo ik de sluimering zelfs geheng, totdat ik deze eed volbreng. Tot ik een rustplaats voor de Heer gevonden heb te zijner eer. Waar Jacob's machtige verkeer en hij naar mijn gemaakt bestek zijn vaste woningen betrekt. Wij noemden u het eerste, tweede en derde vers van Psalm 132. U zal worden gelezen uit het tweede boek van Samuel, daarvan het zesde hoofdstuk.
Wij kunnen, mijn vrienden, allen weten, daar is tweederlei leven en tweederlei einde. Wij zongen enkele versen uit de 132e psalm, waarin op een helder en klare wijze uitblinkt wat geweest is het leven van David. De man naar Gods hart. Als kind was al in hem de vreze des Heren. Als kind is geweest, ik heb een ding van de Heren begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen. Het huis des Heren, om de liefelijkheden des Heren te aanschouwen en te onderzoeken is een tempel. Nu is het dat hij wordt gezalfd tot koning over het Rijk. En daar de zalfolie op hem rustte, kwam de vrucht ook openbaar. Hij was alleen in het verslaan van Goliath in het Eikendal. Maar als God al zo zijn genade aan hem openbaar bracht, dan gaat de hel, en dat nog wel door middel van Saul, zo aan het werken. Voor die man blijft er zelfs geen een plaatsje van rust over van dan af tot Berzeba toe. Hij wordt een zwerver. Dan hier, dan daar vluchtend. En in plaats dat we nu David horen klagen en de vloek en het oordeel uitspreken over Saul en de aanhangers van Saul, is het precies andersom. In plaats dat hij klaagt over zichzelf en over de vijanden, daar komt wat anders op de voorgrond. De arke des verbonds, waarbij de naam werd aangeroepen, die stond als een soort museumstuk, wat in oude dagen geëerd werd. Het stond er opgeborgen in Abinadab's huis. En zo, die maakte zich daar wel druk over, of dat hij David zou kunnen vangen. En waarop dat hij eer bij zou kunnen inleggen. Maar het ging over de eer van God en het welzijn van het volk. Dat was allemaal, was dat tweedehands. Als het tenminste nog bovenkwam en in zijn gedachten. En nu zien we David op zijn zwerftochten. Als of dat hij schrikkelijkste misdadiger was, die daar in het land was vervolgd, soms met een 3000 soldaten achter hem. Die zien wat anders doen, die kermt, gedenkt aan David en aan zijn leed. dat had hij zich eigen gemaakt, dat was hem eigen gemaakt geworden. De eer van God, de kroning van Christus en de welvaart van het volk. En van daaruit had hij nergens rust in. En daarom zongen we die eerste drie versen die het samen in geheel uitmaken. Dien hij, o Heer, uw plechtig deed in eed, waarmee je hart en mond. En Jacobs God zich dus verbond, zo ik in mijn woning tree, of klim op mijn legersteen, zo ik de nachtrust ga en vree, zo ik de sluimering zelf geheng, totdat ik deze eed volbreng. Tot ik een rustplaats voor de Heer gevonden heb ter zijner eer. En wat was dan eigenlijk Davids bedoeling daarin? David had geen ander doel en oogmerk. Die wenste de ark des verbonds geheel in het middelpunt te plaatsen. En dat van dan af tot Berzeba toe alles zich daarvoor zou buigen als een eenheid. En alzo God op de rechte wijze geëerd en gediend zou worden. Dat was nog helemaal de opzet van David. En wat zien we? Tweederlei leven is er. Saul leefde zijn eigen leven, ik. David leefde een ander leven, u. En dat was zijn leed. Het andere, dat was bijzaak. En dat was dus de hoofdzaak. Nu is het dus niet in de tijd opgekomen onverwachts bij David, dat is waar ook. Ik zal de ark, die zal ik eens in het middelpunt plaatsen. Dat is zo nu opgekomen. Dat heeft jaren in hem gewoond. En waar het kwam dat? Dat bracht mee Davids leven. Want die man die leefde uit de genade Gods. En van daaruit waren die zaken, die waren al zo in hem gewrocht. Die waren hem eigen geworden. Dat was niet als een zekere bevlieging. En zomaar eens op en boven gekomen. Nee, dat had beslag gelegd op zijn gehele leven. En van daaruit, toen David de gelegenheid had om de ark op te brengen, heeft het niet nagelaten. Heeft hij aanstonds gedaan. Spraken we vanmorgen over vers 20 en 21 uit Psalm 68, laat ons nu vanavond stilstaan bij het laatste vers van Psalm 68, waarin David mede ziet op die zaken van de ark. We lezen daar vers 36. O God, gij zijt vreselijk uit uw heiligdommen. De God Israëls, die geeft ten volke sterkte en krachten. Gelooft zij God. Tot zover. Laat ons dan vooraf zingen uit Psalm 111. Het vijfde en het zesde vers is: wij zeiden dan dat het opvoeren van de ark en naar Sion, naar Jeruzalem, niet zomaar geweest is door een plotselinge opwelling bij David. Maar dat in de tijd dat hij vervolgd werd als een veldhoen op de bergen, daardoor mee vervuld was. Nu is het dat hij deze 68ste psalm juist gedicht heeft die gelegenheid. Opdat het dat gezongen zou worden daar de ark des verbonds met muziek, met gezang, in de grootste blijdschap is opgevoerd. En nu waarlijk, de inhoud van de psalm is wel geheel toepasselijk op die zaken. En daar David en toch in deze grote psalm aanhaalt en inmengt of dat God gehandeld heeft met zijn volk in het opvoeren uit Egypte, of dat zelfs de bergen daarvan hebben gedaverd, maar tegelijkertijd dat de arke des verbonds toch was een type van Christus, heeft door profetische geest daar zelfs van gesproken. Gij zijt opgevaren in de hoogte. En gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. En gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. En was het dan zo met die arke des verbonds dat het als beslag lag op geheel Davids leven, terwijl dat hij toch koning was? Ja, zeker. En wij vinden van eenzelfde inhoud, al is het dan anders, ook bij de koning Jehizkia. Jehizkia, toen hij aan de regering kwam, toen was alles in de verwoesting. Achas, zijn vader, was een van de godloosten geweest met invoering van allerlei afgodendienst. Zelfs de tempel, het heiligdom, waar God wilde wonen tussen de cherubimmen, sprak van het verzoendeksel. Dat hadden ze eenvoudig maar gesloten. Het was afgedaan met die ouderwetse godsdienst. Wat is dan het eerste als Jehizkia aan de regering komt? Dan zegt hij, nou beginnen we bij het begin vandaan, dan gaan we eerst de tempel schoonmaken. Die gaan we heiligen. En dan gaan we de dienst van God, die gaan we weer instellen. Die bij de grond vandaan begonnen. Eerst ere die ere toekomt. Hem de eerste plaats geven. De andere zaken zijn bijzaken. En vandaar toen de tempel, toen de tempel gereinigd was, alle wat van de afgodendienst was, was uitgeworpen. Toen is het geweest dat wanneer dat het brandoffer begon, als dan begonnen de muziekinstrumenten met de trompetten Davids. Wat geeft dat te kennen? Het brandoffer ziet toch rechtstreeks op Christus en op zijn zoenarbeid. En daaruit, daar vloeit uit voort de eer van God en om hem ten hoogste eer te zeggen. Want de verzoening geschiet door de voldoening alleen door Jezus Christus, waarin God ten hoogste verheerlijk wordt. Daar is ze bij Jehizkia mee begonnen. En nu zien we hier bij David, nadat hij de Filistijnen verslagen had en nadat het was dat er gelegenheid was, hij zei, nou moet ik de ark opbrengen. Dat heeft al die jaren, heeft dat bij me geweest, die ark die moet in het middelpunt komen staan. Dat van dan af tot Berzeba toe, dat is van het ene einde des lands tot het andere, God weer op de rechte wijze geëerd, geherkend, gehuldigd, geliefd, geloofd, geprezen worden. Dat is de weg. Zo moet het. En daaruit is het dan ook geweest dat 30.000 uitgelezenen zijn er geweest uit Israël, die heeft David genomen om de ark op te voeren uit Abinadab's huis. Ze hadden een prachtige, dat zal wel een hele mooie, prachtige wagen geweest zijn, die ze hadden gemaakt, daarvoor runderen, dus reine dieren, en Ajo en zijn broer elk aan een zijde van de ark, en zo ging het voorwaarts. Maar nu is daar een kuil, een put in de weg. De runderen die struikelden. En van daaruit zou nou de ark op de grond vallen. En hoe strak de jongen die strak zijn hand uit, die zou even die ark tegenhouden, dat er niet beschadigd werd, want alles goed afliep. Helemaal vergetend, geen acht daarop slaan, hè. Dat God instaat voor zijn eigen zaken. Dan valt hij dood neer. En van daaruit noemt David die plaats Peres Uza. God had een scheur gescheurd door die dood van die man. Maar nu gaan we David zo de vrees aan het werken, dat hij zegt, hoe zal ik de ark tot mij opbrengen? En we hebben ze hem geplaatst in Obed-Edoms huis. Daar is hij geweest 3 maanden. En er wordt David, die wordt geboodschapt, dat God die had, Abinad die had, Obed-Edoms huis gezegend en alles wat hij had om der arke wil. Kon u David dat niet verdragen, dat die man zo gezegend werd en al wat hij had? Ja, inderdaad, dat wel. Maar David wenste dat die zegen uitgespreid werd over gans Israël. En van daaruit, nou roept hij de priesters op. Hij zegt, wij hebben niet naar recht gehandeld. Want immers, God die had bevolen dat de arken daar, dat die gedragen moest worden op de schouders door de Levitische priesteren. Daarom aan de 4 hoeken zaten ringen waardoor handbomen waren. Omdat de priesters die op de schouders zouden kunnen dragen. Dus we hebben niet naar recht gehandeld. Want die nieuwe wagen, die hadden ze gemaakt, dat hadden eerst de Filistijnen gedaan. Maar het waren heidenen. En nu deden zij het, waarover God zich zo toornde. Ik zeg al die zaken, opdat een ieder ook de kinderen zouden verstaan. God wil door u, door mij, door een ieder geëerd en gediend worden op de wijze zoals dat hij dat in zijn woord geopenbaard heeft. We beleven nu een tijd wat nog wat godsdienstig is. Die spreekt in die zin. Nu, laat nou een ieder God dienen op zijn eigen manier en wijze. Tuurlijk. Dat is iets moois vanzelf voor Rome ook. Om te meer van protestantisme nog in de wacht te slepen. Want hun uitwendige dienst is immer veel mooier is van de protestanten. Dat is allemaal zo kaal. Maar hun is het anders. Nee, De bedoeling is dat God gediend wordt naar recht. En van daaruit wat niet is naar de reinheid des heiligdoms. Wat is buiten en tegen het woord, daar is God op tegen. En van daaruit is dan al zo geweest. Van daaruit is het dan al zo geweest nadat zij geofferd hadden. Vele offers hadden aangebracht. Dan gaan ze op met blijdschap naar Sion ter plaatse die David voor de ark had bereid. En David in plaats dat hij er loopt als koning, helemaal niet te liep in een linnig lijfrook. Die was één met het volk. Want als het gaat over het dienen van God, wij zijn van één bloede en al het samen zondaars. En David had wel het hoogste ambt van koning, maar in het dienen van God en in hem te eren, dan nam hij dezelfde plaats in als iedereen waar of dat het ook in het hart was. En dat bracht hij tot uitdrukking. En daar hij geen prachtige koningsmantel aan had, dat iedere kijk is, daar gaat de koning. Ja jongens, je kan het zien aan het diadeem, je kan het zien aan het koninklijk gewaad. Niets ervan. Want wij moeten hem dienen als arme zondaren. Zo wil hij van ons geëerd en gehuldigd wezen. Dan is er grote blijdschap. Hij deelt een broodkoek uit, schoon stuk vlees en een fles wijn, opdat ieder met blijdschap huiswaarts kan gaan. En hij komt thuis om zijn huis te zegenen. En daar is vrouw de dochter van Saul. Ze had diezelfde geest van Saul. Dus is het zo. Ze had uit het raam gekeken. Ze had hem daar zien huppelen voor de ark, voor het aangezicht des Heren. Ze vond een spot. Een koning moet toch als koning voor een dag komen? Eén, zo is het toch. En dan zo'n begenadigde man als hij, behoorde toch zo voor een dag te komen? Nee. David wenste dat niet, wilde dat niet en dat moest ook niet. David was één. God, die is zondaarsgoed. En hoe zij arme zondaars met elkander genoten de weldadigheid van die getrouwe verbondsgod. En dat leefde ze nou zo uit. Eén. Werkelijk één. In het eren en dienen van God. En dat heeft hij haar is helder en duidelijk toen gezegd dat hij zich nog geringer zou aanstellen. Voor het aangezicht Gods die hem verkoren had in de plaats van der vader en van het vaders huis. En dan lezen we dat ze had geen kind tot de dag des doods. Wat in Israël was, was de grootste schande. Wat werd aangemerkt, dat de vloek Gods die rustte erop. Dat is het einde. Nu heeft met opvoeren van de ark, heeft David deze psalm laten zingen. Zelf had hij muziekinstrumenten ook gemaakt, alles tot opluistering van een dienst Gods. En nu besluit hij deze psalm. O God, vreselijk. O God, gij zijt vreselijk uit uw heiligdommen. En wat is de zaak? God vreselijk uit zijn heiligdommen. Dit, David die heeft hier op het oog dat God die staat in voor zijn eigen eer. Ja, mijn vrienden, ten koste van alles en alle. En die op een eerlijke wijze willen zalig worden, die gaan daarmee goed. Dat, men kan niet zalig worden buiten de eer van God. Van daaruit gaat men ermee akkoord dat er geen deugd in het goddelijk wezen kan en mag gekrenkt worden. Een God die moet de eer hebben. Al sluit dat in onze ondergang. Daarom, die in herstel en in gemeenschap met God komen, dat zijn allemaal mensen. Dat zijn allemaal tezamen, zijn dat mensen die het eens geworden zijn met het straffen van de ongerechtigheid. En die hel en hemel uit het oog hebben verloren. En wat uiteindelijk heeft gegaan, God moet eer hebben. Die moet eer hebben tot elke prijs. Hoe dat met ons gaat, dat is een tweede zaak. Maar de schriftuur die leert, daar waar God eer ontvangt, daar ontvangen wij de zaligheid. Waar hij ten hoogste wordt verhoogd, trekken wij er de vruchten van. Tot zaligheid te leven. Vreselijk zijt gij, o God, uit uw heiligdommen. David, die is zeker aan het einde van deze psalm alles nog eens aan zijn geest zien voorbijgaan. Want immers, men had in de tijd, had men de ark genomen. God had je een plaats gegeven in het heilige, der heilige van de tabernakel. Maar nu was men zo ver het spoor bijster, dat men ging zeggen, daar ze verslagen werden door de vijand, daar ging men niet zeggen, daar liggen zonnen, jongens. Want op het schelden van 1000 en van 10 zullen ze alle vlieden. Dus die zaak die zit niet recht. Nee. Zelfs zijn ze de goede mensen. En van daaruit, omdat ze de goede mensen zijn, ze zeggen dat ark die moet komen. Nu, Hofni en Pinhas, de beide zonen van Eli, die worden gecharterd, die moeten komen met de ark. Dat als je in het leger komt, ze juichen. Nou hebben ze het gewonnen. Jongen, dat was even wat. Maar nu zeggen de Filistijnen, o jongens, wat is dat? Dan horen ze de ark die is in het leger gekomen. Ze zeggen, zij dan sterk, vijf Filistijnen? Omdat misschien niet, gelijk zij ons, wij dan hun moeten dienen. Dat was zo'n geweldige aanval die de Filistijnen deden op het Israëlische leger. Heel de boel werd onder de voet gelopen. Hofni en Pinhas gedood. En de ark, die werd meegevoerd in de grootste blijdschap. Nu kwamen ze door achterheen. Dat Dagon, hun god, was een afgod. Een beeld van half mens, half vis. Een god die ze daar ze mee terecht konden, te land en te water. Nou, wie doe je wat? En in het huis van Dagon, daar werd de ark geplaatst. Dagon op een hoog voetstuk en de ark daar beneden op de grond. En van daaruit is nu zo, daar had zij kunnen feesten. Want hun God was de sterkste en zij had het machtig leger van Israël verslagen, die God overwonnen. Maar komen ze s'morgens, dan komen ze in de tempel, daar lag Dagon op de grond gedurmeld. Hoe was het mogelijk? Maar geen mens gezien, dus dat was met vereende krachten 1, 2, 3, stond u hoor, weer op zijn plaats. Ja, makkelijk, als je God en wij er zelf mee kan doen, zo is de God Israëls niet. Want die doet met de zijne. Jacobs deel staat er, is niet als die van de afgodendienaars. Want hij is de vermeerder van alles. Israël is de roede zijner erfenis. Heere der Heerscharen, dat is zijn naam. Daar de andere dag, nou dat was helemaal om te schrikken en nog eens te schrikken. Daar lag dalen weer ondersteboven, maar zijn handpalmen eraf en zijn hoofd erbij. Nou, dat is helemaal schrikkelijk. En dat was zelfs op de dorpel. Daar lagen de handpalmen, ze durven nooit meer op die dorpel te stappen. Dat begrijp je, zo'n stuk. Dan breekt daar ziekte uit in de ingewanden, speen. Het krioelt van de muizen. Ze denken, oh, 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 wat moet dat worden? Van daaruit sturen ze, daar vandaan sturen ze de ark naar Gat om die daar rondom heen te dragen. Maar of dat dit de Gat of dat dit de Ekron is en waar of dat die ark komt, daar breekt die ziekte uit, er sterven veel mensen in de grootste pijn en ellende, het land wordt opgegeten van de muizen. Ja, dat had een maand of 9 geduurd. Ze zei, wat moeten we nu beginnen? En van daaruit is toen geweest dat ze hebben de zogenaamde geleerden, de priesters en de tovenaars opgeroepen. Die zei, weet je wat we moeten doen? We moeten een nieuwe wagen maken. Daar de ark op zetten. En dan mogen we er wel een zondoffer ook bij doen. We zullen beeltenis maken van een ziekte en van, ook van de muizen. Een kiesje met gouden kleinoodje, dus die zetten we erbij. En dan zogende koeien, de kalveren, die zetten we op de stallen. Als dan is dat die dieren zo rechtstreeks naar de jongen gaan, de kalveren, ja, dan is het, ja, dan is het niet rechtstreeks van Israëls God. Dan is het net bij geval dat zo, dat is een toeval, dat die ziek weer is. Maar als rechtstreeks is dat het gaat, de weg rechtuit naar het land van Israël, ja, maar dan hoor eens, dan hebben we de God van Israël tegen. Laten wij dat niet doen, net als dat in de tijd de Egyptenaars deden. Dus met andere woorden, laten we geen verwoesting over ons halen. En zodoende is de ark, die is rechtstreeks gegaan naar weg op van Bet-Semes. En het was net de tijd van de oost, dus alles was op het land. Ze zeggen, nee, kijk nu eens. Want immers, het goud dat blonk van ver al in de zon. En ze zagen de vorsten der Filistijnen van verre. De ark teruggezonden. Dat was me even een blijdschap. Ze hebben een altaar gebouwd. Dat hout van die wagen, dat hebben ze ervoor gebruikt. En ze hebben ook die koeien, die hebben ze geofferd. Maar toen hebben ze nog wat gedaan. Toen hebben ze dit gedaan. Ze hebben het de deksel van de ark opgelicht. Ze wilden er eens inkijken. 70 mannen, de dood was het. En toen nog eens 50.000. O God, gij zijt vreselijk uit uw heiligdommen. Ja. Dat was de eer van God en naam, want waar was die arke des verbonds? Dat was toch een type, een beeld van Christus. Die arke die was gemaakt van hout, 2,5 el lang, 1,5 el breed, 1,5 el hoog, van binnen en van buiten overtrokken met goud, ziende op Christus het goudse menselijke, het goudse goddelijke natuur. En nu lag in die ark des verbonds op goddelijk bevel de 2 stenen tafelen der wet, met de 10 geboden zoals God die had afgekondigd van de Sinaï, en op 2 stenen tafelen geschreven met Gods vinger. Dat lag daar in de ark. En ook daarop was een deksel, ook van hout en van zuiver dicht goud. Dat deksel had precies dezelfde lengte en precies dezelfde breedte. Die was niet wat korter of breder of enige andere vorm in lengte en breedte, korter of breedte. Nee, was precies dezelfde maat. Om uit te drukken dat de liefde van Christus even groot is als de liefde des Vaders. En de liefde des Vaders even groot is als de liefde van Christus. En u had God zelf tot Mozes gezegd dat hij die ark moest maken om daar de 2 stenen tafelen der wetten in te leggen. En nu is toch immers dit de zaak. Wij zijn wetovertreders. En mijn vrienden, om voor God in zijn aangezicht te kunnen staan, dan moeten we in overeenstemming zijn met de wet, want de wet moet wet blijven, want dat is het uitgedrukte beeld van de reinheid van Gods wezen. Er mag geen titel nog jota van die wetmachter ter aarde vallen. Lezen we nu niet in Psalm 40. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste des ingewands. Nu heeft Christus in de eeuwigheid op zich genomen om aan al de eis van wet en van recht te voldoen. En dat werd er afgebeeld. Dat werd daar door de arken des verbonds voorgesteld. En God zelf had bevolen om die ark te maken en die stenen tafelen daarin te plaatsen. Dus dat was geheel en al een zaak van God. De uitdenker, die had bevel gegeven, Mozes had de bevel uitgevoerd. En nu zijn daar in onachtzaamheid, maar dan moeten we toch eens eventjes kijken. En die gaan rechtstreeks, gaan die zich, ja, wat voor woord zullen we daar eens voor zeggen, zich ontheiligen door alles zo met het heilige om te gaan. Ja, met zonder nadenken en eerbied te hebben voor de heilige God, zijn heilige ordonanties en instelling, de eigen nieuwsgierigheid te voeden. Maar dat kostte 70 mannen toen nog eens. 50.000 mannen heeft dat het leven gekost. Zo staat God op zijn eer. Tot de wet en getuigenis wat niet is naar dat woord, dat zal geen dageraad hebben. Het alles moet zijn naar wet en getuigenis. Als David dan de ark opbrengt, en dan aan het einde van die psalm moet dat eventjes uit zijn borst. O God, gij zijt vreselijk. uit uw heiligdommen. Alsof dat wil zeggen, gij staat in voor uw eer. Ten koste van alles en van allen. Gij wil als God ten hoogste geëerd en gehuldigd wezen. En nu immers dit. Daar in het paradijs de afval is geschied. Daar een breuk is tussen schepper en schepsel. Zo was daar van de zijde des mensen tot in alle eeuwigheid. Nooit geen genezing of herstel van die breuk. Nu is God zelf bewogen geweest. Die heeft in die stilte der eeuwigheid gedachten des vredes bedacht, die wilde zonder zalig gemaakt zien. En sprak, wie is hij die met zijn hart borrel worden om tot mij te genaken? Zo is dat de Zoon Gods geweest, die dat op zich nam om borg te wezen. En aan de eis van de wet, om daaraan te voldoen. Dat was dus om zijn bloed te laten vloeien. Dat was tot daartoe om zijn leven af te leggen. Want die wet die moest wegblijven. En nu is dat een zaak van Jezus Christus. Krachtens het welbehagen Gods. Daar dat dan een zaak is uit God, zo wil die majesteit Gods zelf, de uitdenker van het werk ter herstel, wil zich hier op aarde bewijzen. Op grond van die arbeid, van daaruit wordt dat deksel genoemd. Het verzoendeksel, als ook wel genoemd de genadestoel. En sprak God, den woonde tussen de cherubim, die daar waren aangebracht op verzoendeksel, der ogen en aangezichten nederwaarts, als begeerig zijnde om in die ark des verbonds, om daar in te blikken. En sprak God, van boven dat verzoendeksel. Dus God handelde in Christus. Die handelde op grond van zijn arbeid. En de wet bleef wet. Geen titel nog Jota viel daarvan ter aarde. Denk nu eens in hoe strafschuldig zij zich maakte. Om ze alzo het verzoendeksel weg te nemen. Daar, dat verzoendeksel daarop moest blijven. Want God had uitgedacht, Christus op zich genomen. God handelde in Christus. Die zaken moest alzo blijven. Nu gaat de mens zich steken in zaken van God. Zij deden dat als toen met die ark, die toch een beeld en type was van Christus. En hoe gaat nu op het ogenblik in de wereld te langs? Het gaat over God en Christus. Is het niet zo dat het zelfs is wat zich nog noemt zwaar, rechtzinnig, daar komt zelfs dit van voor een dag, dat als iemand bijvoorbeeld spreekt van ontdekking van Christus als middelaar, dat God ontdekt dat heil in hem is, het zelfs gezegd wordt. Nou, en toen, heb hem dan niet aangenomen. Nou, daarvoor wordt dat gedaan. Natuurlijk, Dus dan moet men dat gauw aannemen. Men spreekt, men moet aanvaarden. En al die dingen en meer. Laat ons nuchter zijn en blijven. God spreekt van boven het verzoendeksel, dat doet God. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede, mits zij niet meer van het spoor der dwaasheid tree. Dus, God u wil zeggen, dat werk van mij houdt daar je handen af. Houd je handen thuis. Ik verheerlijk op aarde en verheerlijk ik mijn naam en dat doe ik in Christus Jezus. Daar wij dan ons handen eraf moeten houden, daar het een Gods en een genadewerk is, zo geldt, laat ons dat goed in ons opnemen. O God, vreselijk zijt gij uit uw heiligdommen, want God die houdt zijn recht staan. En daar is niets aan te doen, al wat van de mens is, is fout. Verwerpt God, straft God, God toornt zich daarover schrikkelijk. Ja, wil niet dat wij doen met het heilige. Ja, maar, nee, er helpt geen jammer. Kijk eens, Uzia, de koning, die kwam bij gelegenheid kwam in een tempel. En hij was toch koning, dat was toch het hoogste ambt. Want zelfs ook David, die heeft gezegd hoe het moest met priesterordeningen. In de dagen van Zadok, een Zadok en Abjatar. En nu kreeg Uzia, die kreeg het in zijn hoofd. En die zegt, dan wil ik zelf ook wel eens offeren. Priester deed het wel, maar dan wil het als koning doen. Dan is het Uzia, die zegt, dat komt u niet toe, Uzia. Maar de Levitische priesteren, deze heren dienaren. Nee, maar het is toch verschrikkelijk. Als je daar toch koning bent en je wil dan eens op een echte manier en wijze, net als de priesters altijd deden, zelf overbereiden en God dienen. En dat wordt belet. Hij vertoornt zich, maar dat doet God ook. Vreselijk zijt gij uit uw heiligdommen. Daar opeens, daar zien ze de melaatsheid, die zien ze oprijzen. Dat, ze hebben hem gestoten uit zijn herenhuis. Maar zelf werd hij ook voortgedreven. En had hij gewoond in een afgezonderd huis tot zijn dood toe. Had er eens over na kunnen denken. Voor zijn dood. Hoe kwaad werk of dat het is als we zelf onze handen steken in het godswerk. En in de ordeningen gods. Hoe verkeerd dat het is. Daar het dan bevel Godes is, dat wij ons heil en zaligheid buiten onszelf en Jezus Christus zoeken. Laat ons dan ook hier opletten. Als wij ons heil zoeken en in Christus. En tegelijkertijd in eigen werken en in werken van een verbroken werkverbond. Wat kan men het dan tot bij tijden doods benauwd krijgen? He? Hoe komt dat? Omdat God daarop tegen is die zegt, hou je handen eens thuis. Ik heb alles in mijn zoon verklaard. En zoek nou het heil in hem. Dat is het oogmerk en dat is de bedoeling. Laat ons dat nooit vergeten. Vreselijk zijt gij uit uw heiligdommen. Toen ik druk werkzaam was volle ernst en ik meen, Nou, dat ik er zeker van goden behaagde. Deed alles wat in mijn vermogen was om de zonde te boven te komen. Toen we hebben gevraagd of dat God me wou helpen. Dag en nacht was ik in de weer, totdat Gods woord was. En dat hij zich, dat volk dat u geformeerd, dat zouden ze niet ontfermen en geen genade bewijzen. Dan kom jongens, dat is de deur der genade voor me op het nachtslot. Oh, wat een toren bij God. Wat was echter het geval? Toen bijgelicht werd en verlicht, toen gingen de zaken vanzelf open. God die wil geen knechtje van ons zijn. Wij doen en God het tekort aanvullen. Dat kan niet, gaat niet. Dus hij ontfermt ze niet te laten ontstaan zoals dat we staan. Wij hebben af te leggen. Alles wat van ons is. En een ootmoed voor een dag te komen. O God, gij zijt vreselijk uit uw heiligdommen. Dus God snijde af. Volkomen alles wat niet is naar zijn reine wil. Snijd af alles buiten zijn lieve zoon. Want heb het heil dat heeft hij in hem besteld. Daar kan en mag niet mee gedaan worden. Laten we het werk God zoals dat het is. Om daarin als zondaars ons heil te zoeken. O God, gij zet vreselijk uit uw heiligdommen. Als het was. Dat al waren het priesters en zonen van de aarde, ze kwamen met vreemd vuur op den altaar, dan vallen ze dood neer. Niks aan te doen. Gij zijt vreselijk uit uw heiligdom. Maar hoe staat er nog bij? De God Israëls, die geeft de volken sterkte en krachten. De God Israëls, we lezen dikwijls van de God Abrahams. De God Isaacs, de God Jacobs. En steeds als dat er staat, heeft het een betekenis. Zaligheid die in het leven Jacobs God ter hulp heeft. Dan worden we er apartelijk bij gebracht. Hoeft de Jacob geweest is. Doen, 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 doen. En toen dit de laatste daar lag. Onder de blote hemel. En eruit was met doen en zelf werken. Dan is er een ladder welke opperst aan de hemel rijdt. En de verbondsengel bovenaan zegt, en ik zal zekerlijk wel bij doen. Noem eens Jacob geregeld aan de kant. Als daar sprake is van Israël. Jacob heeft die naam gekregen, die Jabok. Daar is hij door God gezegend. Wat betekent Israël? Dat betekent worstelaar, die zich nu houden aan God en aan zijn woord. Dat zijn hier worstelaars, want die liggen telkens overhoop. Niet alleen met zichzelf, maar met heel de macht en hel. Die zijn hier in een gedurende strijd, want het wordt hier genoemd te wezen de strijdende kerk. Op alle mogelijke wijze wordt men belaagd en wordt men aangevallen. Maar daar de zaken dan zo zijn, staat hier. De God Israëls, of God wil zeggen. Vreselijk ben ik uit mijn heiligdommen. Verwerp alles wat niet is naar de reinheid van mijn wezen. Maar zijn daar worstelaars die het om mij te doen zijn. Om genade aanneming, om gemeenschap. Al zijn ze in nog zo'n strijd, de God Israëls. Die geeft zijn volk sterkte en krachten. Wat is een oude man op zijn sterrenbed, zei ze toen de vraagde. En hoe is het nu? Want ja, Kijk eens, moet maar een tijd zijn even, oh, toch zo donker, hé, oh, ja, zielenlegel. Ja, de hemel zo ver weg. Als dan iemand is die aan God hangt, en daar is nog van de bediening der genade en de geest, dus er wordt er de voeten op afgeweegd. Nou, zo doen was met die man ook. En toen vragen ze hem, stel, hoe is het nu? Hij zegt goed, want de God Israëls die geeft zijn volk sterkte en kracht, geloofd, zei God. En zo stierf hij. Want God, die is ongelukkige worstelaars goed. Wat een dierbaar wezen toch he, om zulke nou juist goed te zijn. Nou kunnen we niet de arm, noodruftig, ellendig, rampzalig genoeg wezen, of dan kunnen we ervaren wie God is. Ja, maar ik ze met de brokken van mijn zonde. Laat dat dan van harte leed zijn, want God die is in Christus zelfs, de wereld met zichzelf verzoenende, de zonde niet toerekenend. Hij ontfermt zich over al wat arm, al wat ellendig en al wat noodruftig is. Zo is die getrouwe en liefdevolle majesteit. Laat ons, eer dan we nog woord op besluit spreken, nog zingen. Het laatste versie uit Psalm 84. Mijn vrienden, laten we de hand eens in de boezem steken. Wat drijft bij ons boven, wat neemt bij ons in de eerste plaats? Is dat om God te kennen, hem te dienen, hem lief te hebben, te minnen en te vrezen? Laten we dat eens onderzoeken, hoe is dat? Of hangen we deze wereld aan? Of hebben we een eigenwillige godsdienst? En is het dat wij daarover de aarde gaan met ik acht en ik voor mij en zoals ik het zie en al die andere handelendigheid nog meer? Laten we dat eens onderzoeken. Want die hoge God waar David hiervan zingt, o God, gij zijt vreselijk uit uw heilige tongen, die al zo zijn recht verdedigt, zijn eer staande houdt en handhaaft tegenover alles en alle. Die God dat is voor ongelukkigen die op hem zijn aangewezen. Dierbaarste wezen aller wezens. Hij vraagt van ons ons ganshart, dat komt hem toe. En dan is die zodanig een God waardig om gediend te worden, al is er geen hemel tot beloning en al was er geen hel tot straf. Daar komt die God, die komt dat toe. En het is zo gelegen, als wij daar een keer maar aanraking mee hebben gehad wie God is. Die ogen die eens gezien hebben, daar staat van, die zullen niet terugzien. Die oren die eens gehoord hebben, die zullen verstaan. Het is nergens te vinden als bij hem alleen. Waarlijk in de God Israëls, daarin is God Israëls heil alleen. Daar de zaken dan al zo staan, en we met zo'n liefdevolle God te doen hebben, die wil alles voor ons zijn. En wat hij moet wezen, wil hij onze God kunnen wezen. En wij geheiligd zijn eigendom zijn. En die vraagt dan van ons, ik heb gegeven wat ik had, mijn geliefde zoon, wat geeft gij? Wat is bij het hoogste, die niet verlaat vader, moeder, broers, zusters, huizen, akkers, tot zelfs eigen leven, die kan een discipel niet zijn. En dan leidt een familie, vrienden, huwelijksband, niets leidt eronder. Maar de zaak die is dit. De man moet de vrouw de man. De kinderen, de ouders de kinderen gewonnen geven. Dat hij het hoogste is. O, zijn dat geen zaken die betamend en billig zijn? Nu is het ook zo, God vraagt dat van ons. Dat we om zijn te willen alles zouden verlaten. En nu is het al zo gesteld dat we hier met de vervolging. Dus al is dat er hier nog zoveel kruis en ellende en lijden is. Hier alweer ontvangen in de tijd. Vader, moeders, broers, zusters, huizen, akkers. En in het toekomende, het eeuwige leven. God betaalt toch met zo'n volloon uit. En de wereld is toch zo arm. De wereld belooft veel. Maar wat is het wat de wereld belooft? Rijkdom, voorspoed, plezier enzovoorts. Maar het is slechts een wormsteek of een appel. Aan de buitenkant lijkt hij mooi, maar helaas, verder is het net als alles. En is het net als wormsteek, teleurstelling, teleurstelling, teleurstelling. En het einde van alles te dood. De wereld is zo arm, die hebben elkaar nodig om er wat van te maken. Beleidt men ook zelf ook, ja, je moet maar wat van het leven maken, wat er van te maken is, hè? En daar heeft men elkaar voor nodig. Maar we hebben met de God te doen, die de ellendige zondaar beantwoordt in zijn noden en zijn behoeften, zelfs verre boven bidden en denken. Zelfs komt er wel een voor jou, God, als gij niet matigt, dan zeg ik nog sterven van de liefde. Hij zou een zachte dood zijn. Een zodanig rijkdom is er bij hem. Wat biedt, maar wat geeft hier de wereld? Een wereld vol onrust, een wereld die net is als een kruidvat. Eerne vonkt erin en alles staat al licht te laden. Is het een hoog tijd om te zoeken een ziel er als een buit uit weg te dragen en een plaats en een onderkomen te zoeken bij de Heere der Heerschare God? David zegt, God, gij zijt vreselijk uit uw heiligdommen. En als de tijd van God daar is, van richten met de volkeren der aarde, ook met Nederlands volk. Oh, hoe schrikkelijk zal dat zijn, want God ons ziet geen vlees. Helemaal niet. Die zoekt zijn eer en die handhaaft zijn recht. Laat ons dan God in het koninkrijk zoeken. We besluiten dan met wat eenmaal Brugmans, die boeteprediker in de tijd toen de pest heerste in Europa, aan het einde van zijn leerredenen dikwijls zeide, komt, laat ons God dienen. Ik raad dat jong en oud en houden zijn geboden en bidden menigvoud dat hij ons wil bewaren van al de helle stank. En van het eeuwig kermen, eeuwig, het duurt zo lang. Laten we daarom zoeken, mijn vrienden, ons ziel er als een buit uit weg te dragen, dat als we zijn loopbaan eindigen, wij dat wel getroost mogen doen en dat nieuw aanvangen met een halleluja, geloofd zij God. Amen. Laat ons, maar we sluiten met laatste versie uit de 68ste psalm. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over uw licht, hij is u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.